RSM. Puls.
Goeiedag luisteraars. Dit is alweer de 43ste voor week 43. Puls, RSM Puls. We zijn er weer met een topic wat voor ons ontzettend interessant leek voor jullie. Bij me zit op dit moment Gideon.
Hey,
hij
goeiedag.
Is weer terug van een hele omreis naar een aantal klanten toe. Blij dat je er weer bent, jongen.
Ja, goed er weer te zijn.
Je had ook ander leuk nieuws. Maar ja, dat is iets wat we natuurlijk gewoon intern delen. Maar hij krijgt een kind voor de luisteraars. Hartstikke leuk. We zitten hier en we hebben natuurlijk zoals altijd weer een onderwerp. En dit keer is dat taxonomie. Taxonomie komt naar voren toe, omdat het uiteindelijk ook weer een van de dingen is waarover gerapporteerd moet worden. En we willen in deze podcast wat meer duidelijkheid geven over wat is de achtergrond, waar gaat het naartoe en hoe link je het aan andere zaken. Maar zoals altijd gaan we eerst beginnen met de verwondering van de week.
Jazeker. En deze week een nieuwtje van afgelopen week, van vorige week. Namelijk de verwachte of de voorgestelde uitstel van de Deforestation Regulation. Dus de wetgeving tegen ontbossing. De commissie heeft een voorstel gedaan om dat met een jaar uit te stellen. Dus in plaats van eind dit jaar de eerste verplichtingen in te laten gaan, dat uit te stellen naar volgend jaar. Ergens is het niet volledig verbazingwekkend dat de EU met dit soort verlengingen komt of uitstellen komt. Alleen, het feit dat wel eens vaker gebeurt, dat blijft toch verwonderlijk. Ja. Toch verbazingwekkend.
Zeker gezien alle regels die wel ingaan en die geen vertraging oplopen, ondanks dat er onduidelijkheid is, ondanks dat sommige beschrijvingen nog niet zijn weergegeven, ondanks dat eigenlijk nog een heleboel achterloopt.
Ja.
Zeggen we hiervan, laten we dit dan maar wel even zitten.
Nou ja, en ook ik denk niet dat het bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de EU op dit moment. De CSRD is ooit natuurlijk uitgesteld. Het zou eigenlijk al een aantal jaren terug ingevoerd worden. Nu wordt dit uitgesteld. Dus ja, je krijgt daar, voor je het weet, natuurlijk een beetje een kanttekening van bedrijven waarin ze zeggen van ja, eerst zien dan geloven dat het echt uitgevoerd gaat worden. En nou ja, als je op die manier gaat handelen als onderneming, dan ben je te laat om je het goed voor te bereiden.
Dus dat is het vooral, hè. Je gaat gewoon de acties die je moet nemen om klaar te zijn, uitstellen.
Ja.
En van uitstel komt afstel. Dat zei mijn moeder altijd tegen me. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje waar is. Verbazingwekkend.
Ja, is dus nog niet 100% zeker. Het is een voorstel. Maar vaak als dit soort voorstellen voor uitstel worden gedaan, dan dan gaan die er toch meestal wel doorheen. En wat ik daarbij ook nog wel opmerkelijk vond, is een van de quotes. Dat het uitgesteld is op basis van feedback die ontvangen is van internationale partners en hun voorbereidings, de status van hun voorbereiding. Met andere woorden, we zijn eigenlijk gewoon nog niet zo ver. Moeten we dat als EU niet, of zou de EU dat niet beter in moeten kunnen schatten? Of gaan ze juist niet dus te ver met de regeldruk en de vergroting daarvan de afgelopen jaren? Daar zijn wel wat gedachten over natuurlijk. Dus verwonderlijk.
Verwonderlijk. En we hebben ook nog niet een glazen bol waarin we kunnen zeggen, dan hebben we wel helderheid.
Nee, dat duurt nog eventjes tot het wordt aangenomen. Maar de verwachting is toch wel dat het uitgesteld wordt. En dan zou het dus naar volgend jaar, eind volgend jaar, de eerste verplichtingen.
Ja. De verwondering. En dan gaan we ons richten op het onderwerp. Taxonomie. Taxonomie is echt wel zo'n ding wat nu erbij komt, hè? Je ziet dat al onze klanten, en ik denk dat ongeveer, als je kijkt naar ESG Nederland, iedereen wel bezig is met de DMA. Die op dit moment daar natuurlijk per 1 januari over moet gaan rapporteren. Dus heel veel energie gaat daarin.
Ja.
En eerlijk gezegd is dan die taxonomie een beetje op de achtergrond geraakt. En die is een beetje over het hoofd gezien. Zullen we eerst beginnen met de kern? Wat is het nu eigenlijk?
Ja.
Gewoon het begin?
Ja, net wat je zegt. Bedrijven zijn druk bezig met de DMA. En dit wordt een beetje vergeten. Wordt een beetje links laten liggen. Wij denken dat het goed is om daar wel ook actie op te ondernemen. Want het is een belangrijk rapportageonderdeel ook onder de CSRD. Maar wat is het nu? Het is al een tijd geleden, in ieder geval de eerste wetgeving voor de taxonomie is aangenomen. Was toen ook groot nieuws. En de taxonomie is eigenlijk een soort encyclopedie waarin beschreven wordt wat is nu een duurzame activiteit of een duurzame investering. En aan welke voorwaarden moet het voldoen om als duurzaam gekenmerkt te worden. Of wanneer is het dus niet duurzaam? Met andere woorden, met deze taxonomie wordt dus een soort definitie vastgelegd waarvan het voor iedereen duidelijk is. Dit is duurzaam en het andere is niet duurzaam. En dat maakt het maken van beslissingen op bepaalde vlakken maakt dat natuurlijk een stuk makkelijker. Bijvoorbeeld als je een investering wil doen in een bepaald doel, in een bepaalde activiteit of in een bepaald bedrijf. Dan was het voorheen aan de investeerder om te onderzoeken van is dit duurzaam? Hoe duurzaam is dit? Voldoet het aan mijn criteria als op het gebied van duurzaamheid als belegger of investeerder? Maar dat was relatief onduidelijk. En door middel van de taxonomie kan je dus heel duidelijk maken, voldoet het aan deze criteria? Dan is het duurzaam.
Meer kwalitatief te bepalen dan.
Ja, maar dus wel aan de hand van echt uitgebreide criteria waarbij je ook aan kwantitatieve doelen moet voldoen.
Correct. Er zijn er een stuk of 90 waar je doorheen gaat wandelen zelf, toch? Heb ik begrepen.
Er zijn een aantal verschillende criteria in ieder geval waar je aan moet voldoen op bepaalde vlakken. Of bedoel je het aantal sectoren wat erin zit?
Nee. Als je zelf een taxonomie-rapportage gaat opstellen, dan ga je natuurlijk gewoon bepalen illegible, niet illegible. En dat is bij elkaar, wat ik zo bij elkaar zag, zo'n 90 stuks waar je doorheen moet wandelen en kijken welke wel en niet illegible voor je zijn.
Oh, op die manier, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Als je kijkt naar de taxonomie, die bestaat uit een aantal sectoren of bedrijfsactiviteiten. De eerste stap, of in ieder geval de eerste stap die je zelf ook moet doen om te kijken naar val ik onder de taxonomie of word ik daardoor geraakt, is te kijken van zijn mijn bedrijfsactiviteiten, zijn die onderdeel van die taxonomie of worden die daar niet in benoemd? Als die daar niet in benoemd worden, dan hoef en kan je dus ook eigenlijk niks met de taxonomie. Terwijl als die er wel in benoemd worden, dan kan je dus...
Ja. En dan moet je ze gaan onderscheiden. Wat zijn die hoofdcriteria?
Dus het eerste is, ben je eligible of niet? Een voorbeeld is bijvoorbeeld als je bedrijven of als je elektronica produceert of batterijen of je produceert ijzer of staal, je bouwt woningen of wat voor nieuwe gebouwen dan ook, dan val je dus in ieder geval onder die taxonomie. Maar neem een voorbeeld het produceren van tafels, noem maar iets willekeurigs, die staat dus niet in de taxonomie. Dus als jij een tafelverkoper bent, dan val je er niet onder, hoef je niet over te rapporteren. Dus dat is eventjes een voorbeeld om het duidelijk te maken van wanneer val je eronder. Daar zijn dus hele specifieke activiteiten.
Je kan toch met tafels ook hele rare dingen doen hoor, kan ik je verzekeren. Ja, er hele rare grondstoffen in stoppen, maar oké.
En daarna, als je dus onder de taxonomie valt met jouw bedrijfsactiviteiten, er zijn een aantal voorwaarden waar je moet voldoen om wat we noemen taxonomy aligned te zijn. Dus in lijn met de taxonomie te opereren en dus een groene activiteit te volbrengen. Mm-hmm. De eerste daarvan is een substantiële bijdrage doen aan de doelen van de taxonomie. Die doelen die zijn vastgesteld op algemeen niveau en vervolgens ook per specifieke sector. En die doelen zijn het bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzaam gebruik van water en marine grondstoffen, het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen.
Dat is allemaal specifiek vastgelegd. Ja. En hoe verhoudt zich dat nou met die CSRD-rapportage? Dus ze zijn bijvoorbeeld met onze klanten zijn bezig met de DMA.
Ja.
De dubbele materialiteitsanalyse. Zijn ze in veel gevallen ver gevorderd mee? Want uiteindelijk 1 januari moeten ze erover gaan rapporteren. Nou is taxonomie echt een momentopname aan het eind van het jaar, volgend jaar. En toch heb je het gevoel, hey, ik ben 2 keer iets aan het doen. Tenminste, dat is wat wij nu natuurlijk als feedback krijgen als we het erover hebben. En daar zit een kern van waarheid in. Ja. Je bent bezig met je je noemde net water. Ja? Nou, dat ga je over rapporteren in de CSRD-rapportage. Maar één van de zaken die hier in de taxonomie ook naar voren komen is ook, hoe is jouw invloed daarop?
Ja.
Hoe kan je dat? Is het al een beetje bekend hoe dat met elkaar samen kan gaan hangen?
Ja, in zekere zin wel. In die zin dat in ieder geval bij de DMA ligt toch vaak de nadruk op de negatieve invloeden. Terwijl je ook naar volgens het raamwerk naar positieve invloed kan kijken of zou moeten kijken. Waarbij je zeker bij die doelen van de taxonomie echt kijkt hoe draag je ergens actief aan bij. Dus hoe draag je bij aan de verduurzaming van een bepaalde tak. Daar zitten verder geen hele strenge criteria in de DMA. Dat zal je zelf echt moeten beoordelen in de materialiteitsanalyse. Terwijl voor die activiteiten in de taxonomie zijn dus echt hele strenge criteria aan vastgeplakt. Daarnaast zal je dat uiteindelijk aan het eind van de rit, maar daar komen we straks ook op terug, zal je dus ook moeten laten zien hoeveel van je activiteiten van je bedrijf zijn dan in lijn met die taxonomie en hoeveel dan niet. Dus dat is uiteindelijk je rapportage. Maar je ziet daar natuurlijk wel een overlap. Waarin je kan zeggen, als je ergens veel negatieve invloed op hebt, ja, dan is het niet heel waarschijnlijk dat je daar met die bedrijfsactiviteiten, dat je daar in lijn met de taxonomie opereert. Terwijl als je zegt van nou, wij produceren dus bijvoorbeeld batterijen, wat in principe bijdraagt al aan de energietransitie. Ja. We hebben meer batterijen nodig natuurlijk. Dan zou je kunnen denken van nou, daar komen we met de DMA, komen we daar al achter. Dan is dat zeker de moeite waard om daar goed in te duiken met de taxonomie. Want nou ja, dat zien we al tijdens de DMA, ja, dat je een positieve invloed...
Het is een soort weegschaal, hè? Je zult al in beide rapportages wel tegenkomen.
Ja zeker. Maar goed, ja, het zijn dus twee aparte methodes. DMA is vrijer, is opener. En de taxonomie ligt echt vast. Dus daar ga je echt met checklists aan de slag. Daar ga je echt voldoen aan specifieke criteria. Dus nou ja, we hadden het net bijvoorbeeld over de bouw. Daar staat bijvoorbeeld een criteria in dat je de nieuwbouw die je aan het bouwen bent, dat die een bepaald energieverbruik, een bepaalde isolatiewaarde, dat wordt dan vrij technische waarde gelijk. Maar daar moet je aan voldoen. En als je daaraan voldoet, dan voldoe je dus aan de eerste voorwaarden van de taxonomie.
Ik kreeg al een van de vragen. Zo van, kan ik dat dan voortaan ook ergens neerzetten? Kan ik dat bijvoorbeeld gebruiken in mijn uiting op facturen of op andere wijze? En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat ook wel een mooie manier. Zouden we daar over een jaar of 4, 5 dan aan toe zijn? Dat we daadwerkelijk kunnen zeggen van alle grondstoffen die wij gebruiken, daar hebben we naar gekeken en de combinatie wat wij daarmee doen, dan komt het op een juiste manier uit?
In zekere zin wel. Nou ja, dat is sowieso natuurlijk het doel of een van de doelen van de CSRD om daar goed inzicht in te geven. De taxonomie is voornamelijk gericht op investeerders, dus op de financiële wereld, waarbij een investeerder heel makkelijk kan zien van de ene investering is groen, de andere investering is grijs. Maar je kan er natuurlijk ook op andere manieren voor je bedrijf, kan je dat wel inzetten, die informatie, dat je inderdaad publiceert dat zoveel van je bedrijfsactiviteiten, waar je trots op bent, logischerwijs, in lijn zijn met de taxonomie. Dus dat, noem maar een percentage, 50% van de bedrijfsactiviteiten bijdragen aan een bepaald doel van de taxonomie en dus in lijn zijn met die taxonomie. Dus dat, daar zijn zeker wel mogelijkheden voor. Maar daar ga je meer kijken. En dat is misschien nog wel het leukste natuurlijk aan dit soort wetgeving. Niet per se het voldoen aan de wetgeving, maar vervolgens, hoe ga je het ook toepassen en gebruiken voor je? Dus dat is natuurlijk de andere kant inderdaad. Maar goed, dat is als je verder die taxonomie induikt, dan is alleen maar het bijdragen aan bepaalde doelen, dat is nog niet voldoende. Ze willen natuurlijk voorkomen dat je zegt, van, ja, ik draag ergens aan bij, maar ik heb ergens anders ontzettend veel negatieve impact. Dus daar hebben ze natuurlijk iets op gevonden. Dus naast die positieve bijdrage moet je ook voorkomen dat je een grote negatieve impact hebt op de andere 5 doelen van de taxonomie. Dus bijvoorbeeld als we teruggaan naar dat huis. Je kan een prachtig mooi, goed geïsoleerd huis bouwen met goede energiewaarde, goede isolatiewaarde, weinig verbruik. Maar als je vervolgens 2 keer zoveel materiaal gebruikt of weggooit of dat soort zaken, ja, dan
is het allemaal bijtellen.
Dan is de vraag of je het nou echt zo goed bezig bent. Dus daar hebben ze dan weer losse criteria voor bedacht.
Dat je van met peurschuim, maar dan peurschuimbussen halverwege weggooien met alle drukte erin.
Dat soort zaken inderdaad. Dus daar zit een specifieke eis aan dat je, ik geloof 70% van het materiaal wat je weggooit op de bouwplaats, dat je dat dus op een juiste manier verwerkt. Dus dat je dat hergebruikt of op een juiste manier, op een duurzame manier verwerkt. Dat je niet zomaar allemaal weer de vuilverbranding ingooit. Dus dat is een soort van ondergrens die gesteld wordt aan andere criteria van je activiteiten. En dan als laatste heb je nog wat ze noemen, in het Engels is het minimum safeguards, Nederlands minimum garanties.
Hoezo?
Ja, en daarmee kom je eigenlijk ook weer naar een soort van ondergrens van hoe opereert jouw onderneming. Met andere woorden, ben je in controle van mensenrechten, schendingen, handel je internationaal op een nette manier, dat soort zaken. En daar moet je ook aan een aantal verplichtingen voldoen. En ook hier bijvoorbeeld, je kan hier een prachtig huis bouwen, maar als je materiaal ergens vandaan haalt waar mensenrechten geschonden wordt, nou ja, dan is het onderaan de streep nog maar de vraag of je echt zo'n positieve invloed hebt. Dus ook daar worden wat, wat minimum eisen aan aangesteld.
Ja, en is dat dan van de drie bij elkaar hoor, maar bij DMA ga je voor het in de hele supply chain kijken. Hè? Hoe zou je nou hier kunnen kijken? Want je, die, ja, bij de minimumgaranties, dan moet je inderdaad gaan kijken in de keten, de ketenverantwoordelijkheid van alles. Hoe ver ga je nou terug? We hebben daar niet een 100% antwoord op. Hè? Maar voor de luisteraar is het wel makkelijk om eens een keer te horen van hoe ver ga je nou? Bij een DMA ga je namelijk redelijk ver in de keten kijken.
Ja.
In hoeverre is nou de bouwer hier, die op de bouwplaats staat, die ervoor zorgt dat hij, nou ja, al was het alleen al vanwege de kosten van bouwmaterialen, eigenlijk maar één bak vol afval heeft? Gaat hij dan ook nog kijken naar, maar hoe is het nu uiteindelijk gebouwd?
Nou ja, voor die eerste twee onderdelen, dus de bijdrage aan die doelen en het niet schaden van bepaalde andere doelen van de taxonomie, die zijn echt gericht op alleen maar je eigen activiteiten. Dus daar hoef je niet naar je waardeketen te kijken, dat is puur op je eigen bedrijf. En bij die minimumgaranties ga je inderdaad kijken naar, handel ik dan wel in algemene zin op een goede manier als bedrijf? Hoe ver terug? Daar is niet per se één antwoord op. Het is altijd op een, het is altijd op een risicogebaseerde analyse. Met andere woorden, stel je weet dat je bepaalde schadelijke metalen ergens vandaan haalt. Die metalen die hebben een bepaalde reputatie.
Ja.
De kobalt komt bijvoorbeeld in batterijen.
Draagstaal
in beton. Bijvoorbeeld, je hebt kobalt in batterijen wat niet echt een goede reputatie heeft. Ja, dan is het logisch dat je voor dat soort materialen dieper gaat kijken dan dat je zegt, ik haal, wat zullen we zeggen?
Maar de gemiddelde klant en de gemiddelde luisteraar zal dan zeggen, wat kan ik eraan doen? Kijk, een betonpaal, daar moet staal in zitten.
Ja.
Je accu van je schroefboormachine, ja, die zorgt ervoor dat er een heleboel lichtarbeid en betere arbeidsvoorzieningen, dat is een stuk luchtiger wordt voor de mensen. Maar je kunt daar niet veel aan doen. Wat kun je dan wel rapporteren?
Nou ja, in het geval hiervan, van die minimumgaranties, hoef je het niet altijd overal over te rapporteren.
Dat is A.
Dat hoeft sowieso niet gerapporteerd te worden. Maar nou ja, het standpunt is wel, en dat is wat de, onder andere de OESO-richtlijnen ook. Het standpunt is wel, je haalt je materialen ergens vandaan. Je veroorzaakt vraag. En doordat je die vraag veroorzaakt, kunnen de negatieve dingen in die keten gebeuren. Dus je hebt, of je er nu iets aan kan doen of niet, heb je altijd een bepaalde verantwoordelijkheid voor wat er in jouw keten gebeurt.
Ja.
Groot of klein, een grote verantwoordelijkheid of kleine verantwoordelijkheid, maar die verantwoordelijkheid die is er. Het zijn richtlijnen, dus het zijn ook geen specifieke eisen van je moet dat op een bepaald punt opgelost hebben. Er zijn wel eisen waarin je zegt je moet een bepaald systeem inrichten waarin je dit soort risico's probeert te managen. Met andere woorden, je identificeert waar zitten die risico's dan in je keten. Kan ik daar iets aan doen? Vandaag misschien niet, maar misschien wel morgen. Kan ik samenwerken met anderen in mijn keten? Dus het is niet een eis dat je daar morgen met droge ogen moet kunnen zeggen, we hebben geen slechte invloed meer. Maar wel dat je een systeem bouwt, dat je ermee bezig bent, dat je het identificeert en dat je jaar op jaar steeds verder gaat kijken van, hey, zijn er oplossingen? Zijn er alternatieven als er geen oplossing is? En op die manier,
altijd, je gaat er pas over nadenken als je er een keer over nagedacht hebt.
Ja, en alleen dan komt er een oplossing. En schermen met, ja, ik kan er op dit moment niks aan doen. Dat ontslaat je er niet van om er mee bezig te zijn.
Nee.
Want als je er niet mee bezig bent, ga je het sowieso niet oplossen.
Dan klopt het al helemaal niet. Hè?
Dan ga je er sowieso niet komen.
Hey, aan het begin zeiden we het al. Wat is nou eigenlijk de koppeling CSRD, SFDR voor bankinstellingen natuurlijk, financiële instellingen, maar zeker ook voor private equity huizen. Hopelijk behoren die allemaal eigenlijk tot onze luisteraars. Ik weet het bijna wel zeker. Wat is de koppeling?
De taxonomie is een losse wetgeving, maar die biedt geen of die implementeert geen directe verplichting aan bedrijven. Dus het is een wetgeving die altijd gekoppeld is aan andere wetgeving, zoals de CSRD en de SFDR. Dus er bestaat niet zoiets als voldoen aan taxonomiewetgeving, puur omdat die geen eisen stelt aan een bedrijf. Wat de CSRD vraagt van ondernemingen is het rapporteren van de analyse zoals we die net eigenlijk schetsen of de uitkomsten daarvan. Met andere woorden, je gaat rapporteren over welk percentage van je activiteiten zijn in lijn met de taxonomie. En dat rapporteer je onder andere op het percentage omzet dat je draait. Ja. Dus welke omzet komt er uit taxonomie vanuit activiteiten die in lijn zijn met de taxonomie. En welk aandeel van capital expenditures en operational expenditures die je doet. Dus investeringen onder andere. Welke daarvan zijn ook taxonomie aligned, zoals we dat noemen. En op die manier krijg je dus op basis van die criteria krijg je een best wel goed beeld van binnen twee variabelen. Waar is het bedrijf nu eigenlijk mee bezig? Wat doen ze nu eigenlijk? Dus dat is uiteindelijk wat gerapporteerd moet gaan worden onder de CSRD. Maar goed, om daar dus te komen. Het resulteert in een paar simpele variabelen. Maar om daar te komen zou je dus wel die analyse moeten doen. En je zal dus ook dingen moeten taggen in je financiële administratie. Dus je zal moeten kijken naar de omzet. Waar komt die omzet vandaan? Komt die uit een activiteit die aligned is met de taxonomie? Dan geven we hem een vinkje bijvoorbeeld in het systeem. En dan moet die geclassificeerd worden binnen de juiste omzetgroep.
Er zijn nog niet veel systemen helemaal aligned, heb ik begrepen. Dat kwam ik toevallig onderweg hier naartoe. Eventjes was er een telefoongesprek. En daar kwam uiteindelijk uit dat 9 van de 10 IT-oplossingen nu voor de CSRD-taxonomie al helemaal niet hebben meegenomen. Dus dat is al vast lastig. Maar ook om dat laatste stukje, dat inderdaad dat vastleggen van waar staan we nu, dat is er ook nog niet helemaal. Dus dat is wellicht voor een volgende podcast wel een hele interessant om eens te kijken hoe het nu verder gaat.
Ja, zeker.
Ik denk dat dit een goed inzicht heeft gegeven in de start, waar mensen toch ook nu mee bezig moeten zijn. Luisteraars, wees gerust. Uiteindelijk is het pas aan het einde van vorig jaar, toch? Snapshot.
Ja,
31-12, 2025, dan moet je hem hebben.
De taxonomie bedoel je? Ja? Ja, je rapporteert dan met je CSRD-rapportage. Ja. Dus als je een grote onderneming bent, niet beursgenoteerd, dan rapporteer je over 2025. Ja. En dan gaat de rapportage samen met de jaarrekening wordt die ingediend. Ergens aan het begin van 2026 is meestal de planning.
Ja.
Dus dan moet je hem hebben.
Dankjewel. Weer informatief, man. Ja. Goed dat je er weer bent. Beste luisteraars, dit was hem dan weer voor deze week. Week 43, RSM Puls. Vergeet ons niet te liken op het social media kanaal waar je ons op beluistert. En ik spreek jullie volgende week weer.
Hele dag.